Beste mensen, vrienden, broeders en zusters. Paasmorgen, dat is volgens mij de mooiste morgen van het hele jaar. Vandaag staan we stil bij het keerpunt in de wereldgeschiedenis. En dat is dat ongeveer zo'n 2000 jaar geleden een mens aan de gevangenis van het graf is ontkomen. Die mens is opgestaan en die leeft. Hij leeft bij God. En zijn naam is Christus Jezus. Hij heeft de dood overwonnen. En hij heeft een verheerlijk lichaam ontvangen. Kort daarna. Dat gaat ons ook overkomen. Absoluut. Hij komt terug. En de graven gaan open. Toegegeven, met dat geloof roeien we een beetje tegen de stroom in. Tegen de stroom van de tijdgeest. De tijdgeest die zegt, dood is dood. Maar God, de Vader, geeft ons zijn geest. Om voluit en vol vuur te kunnen getuigen. Jezus is waarlijk opgestaan. We gaan ons vanmorgen nader bepalen bij wat er in de lente van het jaar 30, zo ongeveer, daar zijn de geleerden het niet over eens, maar zeg maar het jaar 30 gebeurde. In de lente van het jaar 30. En we proberen ons te realiseren wat dat allemaal betekent voor het hier en nu en voor morgen. Maar voordat we dat gaan doen, zoeken we eerst het aangezicht van God onze Vader. En we bidden om zijn leiding in het spreken en in het luisteren. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat u ons op deze dag bij elkaar brengt, op het feest van de opstanding van uw Zoon, Jezus Christus. Vader, wilt u ons in dit uur helpen om de opstanding van uw Zoon en onze Heer te verstaan, te doordenken, te doorleven en te durven betrekken op ons eigen leven en op het leven van allen die we lief hebben, maar ook te betrekken op het leven van de mensen die nog verder van ons afstaan, ja zelfs op alle mensen van uw hele schepping. Heere, leid ons in alles, in dat wat in ons hart opkomt en dat wat onze mond verlaat. Amen. Op deze dag, ik heb u al gezegd, zou ik u in gedachten willen meenemen naar de allereerste eerste paasdag. De opstandingsdag. Zoals gezegd, waarschijnlijk zo rond het jaar 30 van onze jaartelling. Midden in de maand Nisan. Dat is een lentemaand in Israël. Bij ons is dat meestal april. Want de kalenders lopen niet helemaal parallel. En in die maand vierde het oude Israël een belangrijk feest. En dat was Pesach. Ook wel Pascha genoemd. Soms zeggen we wel eens het Joodse paasfeest. Maar dat is eigenlijk een verkeerde benaming. Want die twee feesten, die hebben toch eigenlijk een heel andere inhoud. Pasen heeft een andere inhoud dan Pesach. Hoewel, als je het goed bekijkt, heeft het meer met elkaar te maken dan dat je op het eerste gezicht zou denken. En daar gaan we vandaag over spreken en nadenken. U weet wel, even een korte repetitie. In het oude Israël werd tijdens Pesach de bevrijding gevierd uit Egypte. 7 dagen lang werden er ongezuurde broden gegeten. Een uitdrukking van het feit dat de vlucht uit Egypte overhaast was. Geen tijd om normaal brood te bakken. Geen tijd om het deeg te laten rijzen. En op de avond van de 14e Nisan, dus ergens halverwege die maand, vond aan het begin van Pesach de sedermaaltijd plaats. De sedermaaltijd waarin 430 jaar slavernij in Egypte herdacht werd. Een gedeelte uit het boek Leviticus beschrijft de instelling van dit feest. Leviticus 23, u ziet het geprojecteerd. Daar zegt de Heere God tegen Israël: dit zijn de feesttijden des Heeren, heilige samenkomsten die uitgeroepen zijn op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, en de 14e van die maand, de 14e Nisan dus, in de avondschemering is het Pascha voor de Heeren. En op de 15e van deze maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heeren. 7 dagen lang zult gij ongezuurde broden eten. U weet wellicht dat voorafgaand aan de sedermaaltijd werden er duizenden lammetjes geslacht in Israël. En naar de tempel gebracht. En het offer werd voor de priester gebracht. Die 14e Nisan waar we hierover spreken, die staat in de Bijbel ook bekend als de dag der voorbereiding. Zeg maar de dag waarop het paasfeest werd, Pesachfeest moet ik zeggen, werd voorbereid. En bij de sedermaaltijd, later op die dag dus, kwam het gebraden lamsvlees als hoofdgerecht op tafel. Dan dachten de Joden terug aan de tijd in Egypte. Het was de opdracht van Yahweh om het bloed van het lam aan de bovendorpel en aan de beide deurposten aan te brengen. U weet nog wel, God wilde farao bewegen om zijn volk te laten gaan. En dat ging maar niet zonder slag of stoot. Dus hij zette een zwaar middel in. En die zei: de eerstgeborenen van mens en dier zullen de komende nacht sterven. Een engel des doods zou langs de huizen gaan. Maar het bloed van het lam, aan de deurposten aangebracht, zou het teken zijn dat in dat huis mensen van de levende God wonen, zodat de engel des doods voorbij kon gaan. Het begrip Pesach of Pascha, maar ook het begrip Pasen, komt van passeren, in de betekenis van voorbijgaan. Dat zie je ook nog in het Engels, hè? Daar heet Pasen, Passover. Passeren, een directe heenwijzing naar de engel des doods, die je deur voorbij gaat, als je het bloed van het lam aan de deurposten ziet. Je werd dus gered in die nacht voor de vlucht, door het bloed van het lam. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ziet u, Pesach en Pasen hebben toch wel wat met elkaar te maken, misschien wel heel veel. Tot het jaar 70 na Christus hebben de Joden zo het feest gevierd. In het jaar 70 is de tempel verwoest door de Romeinen. Zijn ze hun tempel kwijtgeraakt? Is de priesterdienst in onbruik geraakt? Enkele dagen voor Pesach, u weet, Pesach is de 10e of de andere dag is het de 15e geworden. Dat is de echte Pesachdag. Dan begint het. De 14e was de maaltijd en de 15e Pesach. Enkele dagen daarvoor, op de 10e Nisan, werd het lammetje in huis gehaald. Dat kunnen we lezen in Exodus. Spreek tot de hele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e van de maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. Familiesgewijs. Een stuk kleinvee per gezin. En ge zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de hele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Bijzonder is dit. Dat op de 10e, een aantal dagen voordat het Pesach zal plaatsvinden, het lam al in huis genomen wordt. Dat doet ons denken aan de intocht van de Heer, ook een aantal dagen voor Pesach. We komen er straks nog op terug. U voelt misschien al aan dat ik vanmorgen niet wil hebben over al die lammetjes die geslacht zijn ter voorbereiding op het Pesach. Ik wil het vandaag hebben over het Lam Gods. Terwijl de lammetjes in huis gehaald werden, trok Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnen. En op de dag der voorbereiding, 4 dagen later, de dag waarop de lammetjes geslacht werden, ging onze Heer aan het kruis. Met andere woorden, de intocht van het Lam Gods en het overbrengen van de lammetjes van de velden van Efrata naar Jeruzalem, dat liep vrijwel parallel. En de slachting van het Lam Gods vond plaats in dezelfde uren als de slachting van de lammetjes. Toen ik me dit voor het eerst realiseerde, was ik overrompeld. U hebt het, een aantal van u zeker, al heel vaak gehoord. Maar het is elke keer weer bijzonder. Zo ervaar ik dat ook nu. Het is een overrompelende samenloop van gebeurtenissen. Nou, niet bepaald toevallig. Nee, niet toevallig. Dan zou je er geen betekenis aan hoeven te hechten. Nee, het is een samenloop, vanmorgen is gezegd, die gepland is. Ja, gepland, ja. En die een teken in zich draagt. Een teken waardoor duidelijk wordt dat de gebeurtenissen rond Pesach een schaduwbeeld zijn. Vooruitkijken naar. Een schaduwbeeld van wat later gebeurde. Moest gebeuren. Een eeuwenoude instelling van Yahweh wordt onthuld. God verklaart de schaduwbeelden. Door de werkelijkheid. De werkelijkheid die zich rond het jaar 30 ontrolt. In feite is wat zich afspeelt rond onze Heer op Pesach rond het jaar 30 de diepere laag onder dat Joodse feest Pesach. Nog sterker, het is de diepere laag achter het ritueel van de offerdienst. Het ritueel dat Israël tot dan toe geholpen heeft om God te zien, om God te begrijpen. Maar nu, anno domini 30, wordt het werkelijkheid. Christus, die voor ons stierf, zijn bloed dat redt. Hij is ons paaslam, zegt Paulus in de eerste brief aan Korinthe. Het is duidelijk, midden in die lentemaand, Nisan in het jaar 30, liepen er 2 programma's naast elkaar. 2 verschillende programma's die ogenschijnlijk los van elkaar stonden. Die speelden zich af tegen de achtergrond van verschillende decors. Decor 1, dat is Israël. Een groot deel van Israël viert het feest van de bevrijding van de slavernij. Compleet met een feestmaal en een gebraden lam op tafel. En decor 2, dat zijn de Messias belijdende Joden. En enkele Romeinen die bekeerd waren. Die Jezus volgelingen waren. Messias belijdende Joden, die moesten toezien hoe hun Messias, de Zoon van God, door de handen van volksgenoten en de Romeinse overheerser aan een vloekhout werd geslagen. Midden tussen de misdadigers. Wat een contrast. Je vraagt je dan af, hebben de feestgangers van decor 1, hebben die nou begrepen of enig idee gehad wat zich een eentje verderop bij het andere decor zich afspeelde? Ik denk het niet. Ik denk het niet. De kern van de offer van het lam is niet tot hen doorgedrongen. Zouden er mensen geweest zijn die aan de sedermaaltijd meededen, die zich afvroegen wat er op hetzelfde moment een paar kilometer verderop gebeurde op Golgotha? Als ik hier zou stoppen, dan zou u zeggen, nou Kees, dat is best interessant. Maar waar blijft Pasen nou? Want dit is, laten we eerlijk zeggen, de laatste week. De laatste stille week waar we hierover gesproken hebben. De week van Palmzondag tot Goede Vrijdag. Of in joods-christelijke termen, de week van de intocht van het lam tot de slachting van het lam. Maar het verhaal is niet afgelopen. Het verhaal begint pas. Het is maar een aanloopje. Pasen moet nog komen. Want Israël vierde in die bijzondere week, de week van Pesach, nog een bijzondere dag. Nog een feest. Het feest van de eersteling. En daar wil ik u de rest van deze dienst met name bij bepalen. Dag van de eersteling, dat is een oogstfeest. Die dag die staat in het teken van de eerste jaaroogst in Israël. Een gerstenoogst. Ook weer door de Heere God zelf ingesteld. Leviticus 23. En de Heere sprak tot Mozes het volgende. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij in het land komt dat ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve, dat is de eerstelingsschoof, van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gisteren was het zaterdag. Dat is niemand van ons ontgaan. Een Sabbat dus. Maar gisteren was het toevallig, ja, dat is echt toevallig. Gisteren was het toevallig ook de eerste dag van Pesach. Pesach 2019. Gisteren was het op de kalender van Israël de 15e Nisan. Gisteren hebben de Joden dus Pesach gevierd. En vandaag, ja vandaag, is het dus de 16e Nisan. En is het bij ons Pasen. En dat is bijzonder. Want het is de dag na de Sabbat. Op die dag werd het eerste deel van de oogst naar de priester gebracht. En die beweegt de eerste schoof, de eerstelingsgarve, die beweegt de schoof voor het aangezicht van Yahweh, gerepresenteerd door de priester. Die beweegt de schoof. Bewegen van de eersteling. Bewegen van de eersteling van de oogst. Bewegen, dat is op zichzelf al een teken van leven. Sterker nog, bewegen is leven. Onze Heer is opgestaan. In de Pesachweek, in die week. Op de dag waarop de eerstelingen van de oogst naar de tempel werden gebracht, is onze Heer voor God de Vader verschenen. Als eersteling. U maakt nou waarschijnlijk zelf al de koppeling tussen die twee decors. Op decor 1, de religieuze wereld van Israël, daar werd het oogstfeest gevierd. De eerste vrucht van het land. En op decor 2, de verwachting van de eerste christenen, grotendeels Messias belijdende Joden, daar gebeurde iets bijzonders. Iets heel bijzonders. Iets wat altijd al voorzegd was. In de schriften. Maar nog nooit vertoond. Iets wat de levensverwachting van alle mensen totaal zou veranderen. Namelijk, Jezus stond op uit het graf. U kent het verslag uit het evangelie. Jezus stond op en kort na zijn opstanding heeft hij zich eerst bij Vader gemeld. De stille hemelvaart noemen we dat. Jezus heeft zich aan zijn Vader voorgesteld als de opgestane. De eerstgeborene uit de doden. Precies zoals de eerstelingsgarve aan God werd voorgesteld. Het oude Israël ziet de voorafschaduwing. De eersteling van de oogst die voor het aangezicht van God wordt gebracht. Maar de volgelingen van de Heer, wij zien meer. Wij zien op die dag de vervulling in Jezus Christus. De Messias belijdende Joden, zij die Christus hebben leren kennen, zij keken naar de werkelijkheid. De werkelijkheid die van Christus is. En dat is Gods vervulling van de door hem ingezette feesten. Feesten die een afspiegeling zijn. Of beter, zoals gezegd, een voorafschaduwing zijn van hetgeen komen moest. Ook hier komt natuurlijk weer de vraag op, zouden de mensen dat nou begrepen hebben? Ja, de Messias belijdende Joden en die Romeinen, enkele daarvan, christenen Romeinen, die zullen het misschien gezien hebben. Maar u weet, het nieuws van de opstanding werd al gauw in de kiem gesmoord. Althans, dat probeerde de Joodse raad en dat probeerden allerlei mensen. Men wilde geen onrust, zeker niet tijdens zo'n feestweek. Er werd gezegd, ja, zijn discipelen hebben zijn lichaam gestolen. Ja. De soldaten die de wacht hielden, die werden omgekocht door de Joodse raad. U kunt dat lezen aan het eind van het Matthäus-evangelie. Ze werden omgekocht door de Joodse raad om te zwijgen over wat ze gezien hadden. En sprekende over die zogenaamde diefstal, die verzonnen diefstal van het lichaam van de Heer, zegt Matthäus. En dit gerucht is onder de Joden verbreid tot de dag van heden. Jezus stond op precies dezelfde dag als in Israël de oogst gevierd werd. Jezus is de eersteling van de oogst. Maar wat is daar nou zo bijzonder aan? Waar maak je je druk over, zullen er sommigen denken. Het antwoord zit verborgen in het eerste vers van het schriftgedeelte dat we vandaag gelezen hebben. En dat eerste vers is, maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. De eersteling van hen die ontslapen zijn. De eersteling is een beeld van de Heer Jezus die opstaat. En dat wordt hier direct verbonden met de eersteling van de oogst. De eersteling van de oogst is de eersteling op dezelfde dag die uit de dood opstaat. Maar wat is dan de oogst, zult u zeggen? Het was toch gewoon de gerstenoogst? Ja, maar de oogst waarvan hier sprake is. In dit vers uit de brief aan de Korintiërs betreft de laatste vier woorden uit dit vers. De oogst zijn de laatste vier woorden uit dit vers. Namelijk hen die ontslapen zijn. Dat is de hele oogst. En daar is er nu eentje van opgestaan. Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. En nog wel op de dag dat de eerste schoof voor het aangezicht van God de Vader werd bewogen. Dat is niet toevallig. Dat is niet toevallig, dat gelooft u toch ook niet. Daar zit een wereld achter. Er zit een diepe laag onder. Dat houdt een belofte in. Voor ons allemaal. Sterker nog, voor ieder mens. Want de oogst die God voor ogen heeft, is de hele mensheid. De eersteling. De eerste. Die is het begin van een hele lange rij die erachteraan komt. Anders zou de eerste niet zijn. De eerste staat vaak model voor wat erachteraan komt. De eerste houdt vaak een belofte in voor de rest. Dat is altijd zo. De eerste is een type, een prototype van de rest die volgt. Zo is de eerste schoof een belofte voor de rest van de oogst. En het eerste vaatje haring is ook een belofte voor de rest. En zo is de opstanding van de Heer een belofte voor de grote rest die zal volgen. Daarom stond Jezus op de dag der eersteling. Daarom wordt hij genoemd de eersteling. En de keiharde consequentie daarvan is, wat Jezus is overkomen. En dat is opstanding. En dat is ontvangen van een nieuw lichaam. Dat overkomt ons ook. Vast en zeker. Wij zitten in een hele lange rij die achter die eerste opstanding aankomt. Sterker nog, wij zijn eerstelingen in die hele lange rij. Christus is de eersteling. Maar wij zijn de eerstelingen die daarna komen. Wij zijn de eerste van de rest, mag ik het zo zeggen. Op een aantal plaatsen in de Bijbel wordt Jezus de eersteling genoemd. Natuurlijk gebruikt Paulus die woorden, dat hebben we hier gezien. En we lezen het gehele schriftgedeelte waar dit vers het eerste onderdeel van is. Dit hebben we vanmorgen gelezen. Ik ga het niet opnieuw lezen. Ik wil de nadruk vestigen op een aantal vetgedrukte zinnen en woorden. U weet wellicht dat als u dit schriftgedeelte in de Bijbel opzoekt, dat er in de gemeente van Korinthe een aantal mensen waren die twijfelden aan de opstanding van Jezus. En Paulus begint dan een betoog waarbij hij zegt dat Jezus is opgestaan. En hij zegt op een gegeven moment aan meer dan 500 mensen tegelijkertijd is hij verschenen. Mensen die ten tijde van het schrijven van de brief aan de gemeente van Korinthe de meeste nog in leven waren. Die brief is in het jaar 50 geschreven, dus zeg maar 20 jaar na de opstanding. Ja, die mensen waren nog in leven, die 500. Dat waren levende getuigen. En de kern van dit betoog begint dan natuurlijk bij vers 20. Christus is opgewekt uit de doden. Hij is als het ware door God als eersteling uit de doden, uit die hele grote verzameling van doden die nog dagelijks groeit, is hij getrokken. En dan gaat hij verder in vers 21, want dewijl, of zoals, de dood er is door één mens, is ook de opstanding der doden door één mens. We weten het allemaal zo goed, maar ik vestig nog een keer de nadruk erop. Christus is uit de doden opgestaan, maar de opstanding der doden, die zal volgen. Dat betreft alle, dat is der van de doden, dat geldt voor allemaal. Zoals de dood er is door één mens, zo is ook de opstanding der doden door één mens, namelijk Jezus de Mensenzoon. In Adam sterven alle mensen, populair gezegd, alle afstammelingen van Adam zullen allemaal sterven. Maar in Christus worden alle levend gemaakt. Maar, zegt Paulus dan, ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Dat vieren we vandaag. Voluit. Maar niet alleen dat. We vieren ook dat er een hele rij mensen achteraan komt. Want de tekst zegt Christus als eersteling. En daarna degene die van Christus zijn bij zijn komst. Ja, dat zijn eigenlijk twee groepen mensen. Enerzijds zij die in Christus al overleden zijn. Miljarden gelovigen die ons voorgingen. Alle generaties sinds Adam tot en met onze dierbaren. Die nog kort geleden overleden zijn. En de andere groep, zij die van Christus zijn en nog leven ten tijde van zijn komst. Wij zijn dus, zoals net gezegd, in zekere zin eerstelingen. Eerstelingen van de rest. Na Christus. Maar eersteling van degene die zullen opstaan. En samen zullen we de Heer tegemoet gaan in wolken, zegt Paulus elders. En in een oogwenk veranderd worden. En zullen een lichaam krijgen waarop de tijd geen vat heeft. Een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat onaantastbaar is voor de dood. Een onvergankelijk leven. Als eerstelingen van de rest. Wat gebeurt er daarna? Daarna het einde staat er. Daarna het einde. Ja, dat is de NBG-vertaling. Dan moet je echt even kijken wat er in de grondtekst staat. In het Grieks. En in het Grieks staat daar op de plek waar hier het woordje einde staat, staat daar het woordje telos. En u kunt zo op het internet opzoeken wat telos betekent. Dat is heel eenvoudig. Telos betekent doel. Beweging naar het doel. Daarna, niet het einde, nee, de voortgaande beweging naar het doel. Dat staat er. Het gaat niet om beëindiging of einde. Het gaat om beweging naar het doel. Om voleinding. Dat is beter dan einde. Voleinding. Het reddingswerk dat begon in het jaar 30 wordt gecompleteerd. Wanneer Jezus het koningschap aan God overdraagt. Dat is het moment waarop Jezus alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Dan zal er niemand meer sterven. En zal iedereen opgewekt zijn. Dat is een fantastisch perspectief. Dat verloopt in fase. Sinds de eerste paasdag. Sinds de eerste paasdag wachten wij als christenen op de volgende fase. En dat is de terugkomst van onze Heer. Voor zijn gemeente. De stille wederkomst, noemen we dat. Wat met Pasen begonnen is, zal zich doorzetten in ons. Wij die zijn eigendom zijn. Op dat moment wordt ons sterfelijke lichaam aan het zijne gelijk gemaakt. Maar dan moet Jezus eerst nog wel terugkomen. Nu gaan de mensen nog dood om ons heen. En wij verouderen allemaal. En wij gaan ook dood. De Heer moet terugkomen. Nog even terug naar die sedermaaltijd waar we aan het begin over spraken. Die maaltijd, hè, vol met beelden die hen deed denken aan de tijd in Egypte. Het lam. Maar ook beelden die nog in vervulling moeten gaan. Tijdens de maaltijd stond er ook altijd een stoel klaar voor Elia. Ook een symbool. En een volle beker wijn voor hem op de tafel. Elia zou zomaar eens vanavond kunnen komen, dachten de Joden. En daarom die stoel en die beker wijn. En regelmatig loopt er iemand naar de deur om even buiten te kijken of Elia er al aankomt. En waarom deden ze dat nou? Wel, Elia is de voorbode van de Messias. Elia is de voorbode van de Messias. Johannes de Doper was volgens Jezus de verpersoonlijking van Elia. Ook de Joden, gelukkig maar, leven net als wij in de verwachting van de komst van de Messias. Die zal blijken te zijn Christus Jezus. Naar het vlees gesproken, Yeshua, hun eigen zoon. Beste mensen, geliefde broeders en zusters. Sinds de eerste paasdag hebben wij de belofte dat ons leven niet in een graf zal eindigen. En dat wordt realiteit, werkelijkheid, als Jezus opnieuw verschijnt. Als de graven opengaan. En onze geliefden, die in Christus overleden zijn, zullen opstaan. En wij zullen opstaan. Samen met hen zullen we de Heer tegemoet gaan. Wat een dag zal dat wezen. Wat mij betreft kan het zo gebeuren. Op die dag, fantastisch. Maar ja, we wachten al bijna 2000 jaar. En wachten duurt lang. Altijd. Maar bedenk dit, 1000 jaar is bij God als één dag. Zo gezien wachten we nog maar bijna 2 volle dagen. Nog even. En de derde dag breekt aan. En u weet, op de derde dag gebeuren er bij God allerlei bijzondere dingen. Kijk maar naar Pasen. Heer Jezus, wij verwachten u. Heer Jezus, kom. Kom spoedig. Amen. We zingen nu twee liederen. In het eerste lied vragen we om de komst van onze Heer. En daarna zingen we een lied dat Marijke solo zal zingen. Het eerste lied is Kom Heer Jezus, kom. En daarna zingen we een lied, zoals gezegd door Marijke. Ik zal opstaan. I will rise. Laten we danken. Vader in de hemel. Heren, we danken u. We danken u voor het wonder dat u, Jezus, uw beeld in een mens hebt doen opstaan. En dat hij onvergankelijk leven gekregen heeft. Als de eersteling. De eerste. Dank u. Dat dit leven ons straks ook volledig ten deel zal vallen. Dank u dat u daarna de hele schepping herstelt. Dat uw heil zich ook uitstrekt tot onze dierbaren die u niet kennen of niet hebben gekend. Dank u, Heere, dat uw genade groter is dan de menselijke maat. Help ons, Heer, om de rijkwijde van uw liefde te zien. De alles overstijgende liefde voor iedereen. Heere, overrompel ons. Overrompel ons. Met uw grootheid. Laat uw grootheid zien. In de wereld. En in ons persoonlijk leven. Dank u wel. Amen.